de oppepper van de week. Wanneer je Gods woord opent om erin te lezen, zeg dan: Spreek, Heer, want uw dienaar luistert. Laat hem tot je hart spreken en onderwerp je aan zijn aanwezigheid. Dan zal de geest van God tot je doorkomen door de prachtige en geheiligde woorden in de Bijbel en je naar de ongerepte paden van waarheid en genade leiden. Wanneer je neerknielt, laat je gebed dan warm, ootmoedig en vol vertrouwen zijn in plaats van formeel en afgezaagd. Dan zal je gezicht gaan stralen met het licht van Jezus. In de wereld zullen plichten veel van je vragen. Er is verwarring en je wordt beproefd door verleidingen. Hef dan je ziel omhoog naar de hemelse heuvels, waar je hulp, leiding, rust en overwinning kunt vinden. Dan zul je nergens door wankelen, niets kan je dan deren. Wanneer je pad verduisterd wordt door verdriet, wanneer je de wanhoop nabij bent, ren dan naar zijn armen. Laat hem al je noden kennen. Zelfs in het duistere dal laat hij je de weg zien. Ken hem in al je wegen. Dat is het kostbare geheim van de overwinning. Uit In the Silent Hour. Dat is een mooie gedachte om de week mee te beginnen. Jezelf zorgen maken is een gesprek met jezelf hebben over dingen die je niet kunt veranderen. Gebed is een gesprek met God over dingen die Hij kan veranderen. Gebed. Heer, U bent onze rots en vesting. Mogen wij deze week elke dag uit Uw kracht putten. Wanneer wij wankelen, houdt Uw geest ons overeind. Wanneer wij zwak zijn, omringt Uw liefde ons met nieuwe moed. Wilt U ook mijn familie en vrienden zegenen en hen alles geven wat ze nodig hebben om deze week vol vertrouwen en kracht tot een prachtige week te maken? Heer, herinner ons eraan dat wij kostbaar zijn in Uw ogen en dat onze namen geschreven staan in de palm van Uw hand. Breng rust in onze onrust, vrede in onze storm en leer ons veilig te schuilen in Uw aanwezigheid. In Jezus' naam, amen. Mijn leven is als een weefpatroon tussen God en mij. Hij weeft zijn eigen plan. Ik kies de kleuren niet. Soms weeft hij met draden zwart, geen kleur erbij. Dan zie ik niets dan pijn en menselijk verdriet. Heer, wat doet u toch? Ik begrijp niets van het pilgrimspad. Mijn lieve kind, ik zie van bovenaf. Jij ziet slechts de onderkant. Ik ben je goede Heer. Ik heb je altijd lief gehad. Je zult het gaan begrijpen in het hemelland. Spreuk van de week. Het meeste succes behalen we als we het vertrouwen in onszelf afzweren en de gebeurtenissen van het leven met onvoorwaardelijk vertrouwen aan God overlaten. Francis Atterbury. U, Heer, hebt mij aangeraakt en nu ben ik overgegaan in uw vrede. Augustinus. Zijn oog rust op elk uur van mijn bestaan. Zijn geest is nauw betrokken bij elke gedachte van mijn hart. Zijn inspiratie helpt me om elk doel te bereiken. Zijn hand geeft leiding aan elke stap die ik zet. elke ademhaling wordt gevoed door een energie die God mij schenkt. Thomas Chalmers. Het waren diensten zoals ze nog nooit eerder geweest waren. Deze momenten in barak 28 in ons concentratiekamp. Een bijeenkomst kon bestaan uit een voordracht van het Magnificat in het Latijns door een groep Rooms-Katholieken, een gefluisterd lied door Lutheranen en een zacht gezang door Oosters-Orthodoxe vrouwen. Er kwamen steeds meer mensen luisteren. Dan opende Betsy of ik de Bijbel en omdat alleen de Hollanders de Nederlandse tekst konden begrijpen, vertaalden we die hardop in het Duits. En dan hoorden we hoe de levengevende woorden langs de gangpaden werden doorgegeven in het Frans, het Pools, Russisch, Tsjechisch en weer terug in het Nederlands. Het waren kleine voorproefjes van de hemel, deze avonden onder de gloeilamp in barak 28. Corrie ten Boom. Een vergrijp tegen je naaste is een barrière tussen jou en God. Onbekend. Ik kan je leren wat goed en kwaad is, maar ik kan niet voor je beslissen. Alleen God kan je leiden op je weg. Om over na te denken. Een van de gevaren voor een christen is dat hij gewend raakt aan zijn zegeningen. Zoals een wereldreiziger die overal is geweest en alles heeft gezien, kan een oprecht gelovig mens het risico lopen dat Gods gaven zo gewoon worden dat ze hem niet langer verwonderen. Emerson zei ooit: als de sterren maar één keer per jaar zouden verschijnen, zou iedereen de hele nacht wakker blijven om ze te bewonderen. Maar omdat we ze elke avond zien, kijken we vaak niet eens meer omhoog. Zo raken wij ook gewend aan onze zegeningen. En dat was precies wat er gebeurde met de Israëlieten in de woestijn. Elke ochtend gaf God hen de manna uit de hemel, een dagelijks wonder van zijn trouw. En toch klaagden ze: ons hele wezen is uitgedroogd, er is niets te eten, behalve dit manna. Niets dan manna? Alsjeblieft zeg, ze zagen iedere dag een wonder, maar ze zagen het niet als iets bijzonders. Een van de tekenen dat wij gewend zijn geraakt in onze zegening is dat wij gaan klagen en mopperen. In plaats van God te danken voor wat we hebben, vragen we hem om iets nieuws. En hoe vaak gebeurt het niet dat zodra we dat andere dan krijgen, ook daar weer ontevreden over worden. Wie zijn zegeningen vanzelfsprekend vindt, zal nooit tevreden zijn. Zo'n houding zorgt er ook voor dat we denken dat anderen het beter hebben dan wij. De Israëlieten verlangden terug naar de komkommers, de meloenen, de prei, de uien en de knoflook van Egypte. Maar voor het gemak vergaten ze de slavernij, de onderdrukking en de ketenen waaruit God hen had bevrijd. Slavernij is wel een heel hoge prijs om te betalen voor een iets smakelijkere maaltijd. Warren Wiersbe uit God Isn't in a Hurry. We groeien door te strijden, te werken en ons door problemen heen te worstelen. In zekere zin heeft de menselijke natuur problemen harder nodig dan oplossingen. Waarom worden niet alle gebeden onmiddellijk en wonderbaarlijk verhoord? Waarom moet elke nieuwe gelovige dezelfde moeizame weg van geestelijke discipline afleggen? Omdat volhardend gebed, vaste studie en meditatie in de eerste plaats voor ons bestemd zijn, niet voor God. Kierkegaard zei eens dat christenen hem deden denken aan schooljongens die liever achter in het wiskundeboek de antwoorden opzoeken dan de sommen zelf uit te werken. Ook wij verlangen vaak naar snelle oplossingen. Maar snelle wegen leiden meestal niet naar groei, maar openen juist de weg naar het verval. Philip Jancy. Ik kan je advies geven, maar het niet voor je opvolgen. Alleen God kan je de wijsheid geven. Uit het archief van Spurgeon. De kern van het evangelie is verlossing en het hart van die verlossing is het offer van Christus die voor ons zondaren aan het kruis stierf. Wie deze waarheid verkondigt, verkondigt het evangelie. Maar wie dit negeert, die mist, wat hij ook zegt, de kern en de essentie van Gods boodschap. Het ontkennen van deze grote waarheid, dat Jezus door zijn dood in onze plaats voor ons stierf, maakt het evangelie krachteloos en snijdt het hart uit het christendom. Zoals de zon onmisbaar is voor de hemel, zo is de leer van verzoening door het offer van Jezus onmisbaar voor het evangelie. Dit is het hart en de ruggengraat van het christendom. Neem je het bloed weg, dat verzoening brengt voor de zonde, welke hoop blijft er dan nog over voor schuldige mensen? Als je ontkent wat Jezus in onze plaats voor ons heeft gedaan, dan ontken je juist alles wat kostbaar is in het evangelie. Wie dit mysterie begrijpt, heeft de sleutel tot de hele Bijbelse theologie in handen. Ik kan je liefde geven, maar die niet afdwingen. Alleen God kan je hart vervullen met zijn liefde. Uit de schatkist van het verleden. Joel Scriven werd in 1819 geboren in Ierland. Hij zou later als zendeling in Canada gaan werken onder de Irokezen. In Dublin kreeg hij goed onderwijs en hij behaalde een graad aan het Trinity College, waarna hij leraar werd. Met plannen om zich te vestigen en binnenkort te trouwen, verliep het leven goed voor Joseph. Helaas verdronk zijn aanstaande vrouw de dag voor hun huwelijk. Het verdriet was meer dan hij kon dragen, dus verhuisde Joseph naar Canada om daar opnieuw te beginnen. Daar ontmoette hij Eliza Rice en ze besloten te trouwen. Het is nauwelijks voor te stellen dat je in zo'n jong leven zoveel kunt verliezen, maar enkele weken voordat ze zouden trouwen werd Eliza ziek en ze overleed aan haar ziekte. En Joseph was toen nog maar 25 jaar. Uit dit hartzeer, gekoppeld aan zijn geloof in God, ontstond echter een missie. Joseph deed een gelofte van armoede en begon de armen en de gehandicapten op elke mogelijke manier te helpen. 10 jaar lang stelde hij zichzelf beschikbaar om hen die in nood waren bij te staan en hij vond troost en vervulling in het dienen van anderen. Toen sloeg het hartzeer ongelooflijk genoeg opnieuw toe. Zijn moeder, die nog steeds in Ierland woonde, terwijl Scriven in Canada was, werd ernstig ziek en hij beschikte niet over de middelen om haar te helpen of naar haar toe te gaan. Voor haar schreef hij toen de woorden van dit lied, dit gedicht, dat sindsdien generaties heeft getroost en bemoedigd en opgebeurd. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt de zonde ons neer. Juist omdat we het al niet brengen in het gebed tot onze Heer. Ik kan je vriendschap geven, maar ik kan je niet tot vriend maken. Alleen God kan je trouw maken. Korte anekdotes. Hij heeft de trotsen in gedachten van hun hart verstrooid. Lucas 1:51. Toen de persoonlijke kentekenplaten werden ingevoerd in Amerika, in Illinois, ontving het ministerie van Verkeer en Waterstaat meer dan 1000 verzoeken voor het nummer 1. De ambtenaar die de aanvrager moest goedkeuren zei: ik kan dit nummer toch niet aan een willekeurig iemand geven en dan 1000 mensen teleurstellen? En hoe loste hij dit probleem op? Hij dacht dat dit nummer het best aan zichzelf kon worden gegeven. Een jongetje en een meisje reden op een mechanisch paard in een winkelcentrum. Het jongetje dat voorop zat, wendde zich tot het meisje en zei: hé, als jij er eens even afstapt, is er meer ruimte voor mij. Nergens wordt de creativiteit van de mens duidelijker dan in zijn vermogen om nieuwe en originele manieren te vinden om de erfzonde te begaan. Het begon allemaal in de Hof van Eden, toen de duivel Adam en Eva ervan overtuigde dat hij een manier had gevonden om God opzij te schuiven en zelf nummer 1 te worden. En zo gaat het maar door. Wij blijven zoeken naar manieren om te slagen waar Adam en Eva faalden. We zoeken manieren om als eerste op de prioriteitenlijst van anderen te staan. We zoeken manieren om als eerste in de rij te komen, om als eerste bij de kassa te staan en als eerste een parkeerplaats te verlaten. Wie het eerste komt, het eerste maalt. Maar dit zijn allemaal slechts symptomen van de echte overtreding. Voor christenen wordt onze creativiteit als de oorspronkelijke zondaars het duidelijkst zichtbaar wanneer we manieren zoeken om discipelen van Christus te zijn zonder zijn voorbeeld te hoeven volgen. Wij zijn nummer 1. We vergeten daarbij dat wanneer we deze kreet uit ons hart laten opspruiten, het niet meer is dan een openbaring van onze ziekelijke trots en verbeelding en dat God daar uiteindelijk maar heel weinig mee op heeft. Ik kan voor je bidden, maar ik kan je niet laten wandelen met God. Dat moet je hem zelf vragen. In de wouden van Amerika vertelde een oude jager in de 19e eeuw eens dit volgende opmerkelijk verhaal aan een zendeling. De hele winter had ik alleen doorgebracht, jagend op wild. Het was maart, de tijd dat het ijs begon te barsten en los ronddreef. Ik bevond mij op een van de meest afgelegen meren die ik ooit had gezien. Een plek waarvan ik dacht dat er in een straal van 100 mijl geen mens te vinden was. Op een koude dag duwde ik mijn kano behoedzaam tussen de ijsschotsen door. Plotseling hoorde ik net om de hoek van een uitstekende landtong zware stappen door het water gaan. Ze klonken zo luid en ritmisch dat ik zeker wist dat er een eland liep. Met mijn geweer in de ene hand en mijn peddel in de andere gleed ik langzaam de bocht door. Maar wat ik toen zag vervulde me met verbijstering. Ik zag geen eland, maar een man die langs de oever door het ijskoude water strompelde. Zijn handen en voeten waren onbedekt en zijn kleren hingen in flarden langs zijn lichaam. Hij leek niet meer dan een skelet. Zijn gezicht zag er hol uit, zijn bewegingen waren verward. Terwijl hij gebaren maakte met zijn handen, mompelde hij onverstaanbare woorden tegen zichzelf. Hij was gewoon verloren in zijn eigen wereld. Met grote moeite slaagde ik erin hem in mijn kano te trekken. Aan land maakte ik haastig een vuur, maakte hete thee voor hem en gaf hem te eten. Hij was half bevroren, maar toen hij wat opwarmde en het voedsel hem nieuwe kracht had gegeven, viel hij in een diepe slaap. Uiteindelijk lukte het me om erachter te komen uit welk dorp hij afkomstig was. Het kostte me bijna een week om hem daar naartoe te brengen en dat was niet eenvoudig. De tocht voerde langs woeste watervallen, diepe ravijnen en ik moest hem voortdurend in de gaten houden omdat ik bang was dat hij opnieuw de wildernis in zou vluchten. Eindelijk dan toch bereikte ik het dorp waarvan ik vermoedde dat het zijn thuis was. Daar vond ik een hele gemeenschap in beroering. Meer dan 100 mannen zwierven door bossen en bergen op zoek naar de verloren man. Ze hadden afgesproken dat, zodra hij gevonden zou worden, de klokken zouden luiden en geweren afgevuurd zouden worden om het nieuws te verspreiden. En zo gebeurde het. Zodra ik met hem aan land stapte, steeg er een luid gejuich op. Zijn vrienden omhelsden hem, de klokken luiden en het geluid van geweerschoten weergalmde door bos en berg. Iedereen wist het. De verloren man, hij is teruggevonden. Ik had nog nooit mensen zo uitzinnig van blijdschap gezien. Hij behoorde tot een van de voornaamste families en men hoopte dat het verloren schaap spoedig weer de oude zou zijn. Ik was een week lang hun eregast. Toen ik vertrok, laden ze mijn kano vol met voedsel, kleding en alles wat ik nodig mocht hebben. Iedereen was blij. Het was de vreugde om die ene verloren zoon die weer thuis was. Toen zweeg de oude jager. En de zendeling merkte op: doet dit je niet denken aan Lucas 15, aan de herder die de 99 schapen achterliet om dat ene verloren schaap te zoeken, dat hij vol vreugde naar huis bracht? En aan de woorden van onze heiland, dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert? O ja, antwoordde de jager zacht, ik heb die vergelijking vaak gemaakt. En al luiden er in de hemel misschien geen klokken en knallen er geen geweren, ik twijfel er niet aan dat ze daar hun eigen manier hebben om hun vreugde te laten weerklinken over iedere zondaar die zich bekeert en zijn blik op de hemel richt. Ik kan je over Jezus vertellen, maar ik kan niet maken dat Hij je verlosser wordt. Alleen Hij klopt direct op je eigen hart. Hemels perspectief. In een afgelegen gebied leefde een jonge indiaan die in tegenstelling tot de meeste van zijn stam had leren lezen. Dat was een wonderlijk geschenk dat voor hem nieuwe werelden opende. Niet lang daarna kreeg hij een nieuw testamentje in handen. Het eenvoudige boekje met de dunne bladzijden en de betekenisvolle woorden werd hem kostbaarder dan al het andere dat hij bezat. Telkens wanneer hij in las, leek het alsof de donkere wildernis om hem heen oplichtte. Hij ontdekte de verhalen over Jezus de Verlosser, en hoe verder hij las, hoe meer hij God lief kreeg. Het boek werd zijn gids en zijn troost, en zo groeide hij uit tot een oprechte volgeling van Christus. Het stamhoofd merkte de veranderingen in hem op en bezocht hem vaak. Samen spraken ze urenlang over de geheimen van het geloof. Maar op een kwade dag werd de jongen ziek. Koorts brandde door zijn lichaam en maakte hem zwak. Zijn hut vulde zich met het geluid van de zware ademhaling van iemand die langzaam naar het einde gaat. Het stamhoofd, dat hem lief had, bleef hem trouw bezoeken en zag hoe de ziekte hem steeds meer verzwakte. Op een stille avond, toen de maan zwakjes door de spleten van het dak scheen, fluisterde de jongen: "Binnenkort zal ik sterven. Blijf bij mij, tot het zover is." Met bevende handen greep hij onder de deken en haalde zijn schat tevoorschijn, het Nieuwe Testament. Zijn ogen lichtten nog één keer op terwijl hij het stamhoofd aankeek. "Hier," zei hij zacht, "ik wil dat u dit meeneemt en wanneer ze mij begraven, leg het dan onder mijn hoofd." Het stamhoofd fronste, ontroerd en verward. "Waarom?" vroeg hij. De jongen glimlachte, ondanks de pijn die zijn lichaam verteerde. "Omdat ik, wanneer ik opsta bij de opstanding, dan wil ik deze Bijbel aan Jezus teruggeven. Als ik hem zie komen, dit is zijn woord." Niet lang daarna werd zijn adem zwakker en hield tenslotte op. Zijn ziel verliet de koortsige hut en steeg op weg uit de duisternis van het woud naar de stralende velden van de eeuwige glorie. Sterven is nooit het einde, maar altijd het begin van nieuw leven. Het is de dag waarop we gekroond worden. Wat geweldig dat we met ons eenvoudige, maar zuivere geloof de hemel mogen aanraken. Ik kan je leren gehoorzamen, maar ik kan niet maken dat je Jezus gehoorzaamt. Dat is je eigen keuze. Een glimlach. Ik bracht een groot deel van mijn 9e zomer op een nieuwe fiets door. Ongeveer een kilometer bij ons huis vandaan ging de weg steil omlaag en eindigde daar in een scherpe bocht. Op een ochtend liet ik me van de heuvel afrollen en oh, wat was dat leuk! Het was pure extase. Remmen leek mij geen goed idee, want dan was de opwinding voorbij. Dus besloot ik om niet te remmen en vertrouwde ik erop dat ik zonder probleem door de bocht kon komen. En dat viel tegen. Een paar seconden later vloog ik van de weg, zo de bosjes in. Mijn armen zaten vol met bloedende schrammen en het voorwiel van mijn mooie nieuwe fiets was helemaal krom. Ik had mijn plezier niet willen opgeven, maar ik leerde die dag dat ik soms beter toch wat kan afremmen in mijn leven. En zo is het ook met ons geloof. Soms moeten we iets loslaten om onze balans met God te bewaren. Het voelt misschien als verlies, Maar juist daardoor blijven we op de weg die leven geeft en ontsporen we niet. Philip Melanchthon, de grote reformatorische theoloog, zei eens tegen zijn vriend Martin Luther: "Vandaag zullen jij en ik het bestuur van het heelal gaan bespreken." Luthers antwoord was onverwacht: "Wel nee, goede vriend, vandaag gaan jij en ik vissen. Het bestuur van het heelal kunnen we wellicht beter aan God overlaten." Ik kan je vertellen hoe je moet leven, maar het eeuwige leven kan ik je niet geven. Alleen Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dat is grappig. Een paar jagers charterden eens een vliegtuig om diep de Canadese wildernis in te vliegen. 2 weken later kwam de piloot hen weer ophalen. Toen hij de 2 geschoten elanden zag die hij mee moest nemen, zei hij: "Jongens, ik heb jullie verteld dat ik alleen jullie en 1 eland mee kan nemen. Die andere eland moet gewoon hier achterblijven." "Ja, maar vorig jaar hebben we het ook gedaan. Met een vliegtuig van hetzelfde formaat," protesteerde een van de jagers. "Ja," zei die ander, "en toen liet de piloot ons wel 2 elanden meenemen." "Nou, goed dan," zei de piloot. "Als het toen gelukt is, zal het nu ook wel gaan." Dus werden de 2 elanden en de jagers ingeladen en het vliegtuigje steeg op. Maar door het zware gewicht had het moeite om aan hoogte te winnen en het haalde de heuvel voor hen niet. Het toestel stortte neer. De mannen kropen uit het wrak en keken om zich heen. En een van hen zei: "Waar zijn we nu terechtgekomen?" Zijn vriend keek rond en antwoordde: "Ongeveer een halve mijl verder dan vorig jaar, denk ik." Soms doen wij precies hetzelfde als deze jagers. We maken dezelfde fouten, denkende dat het deze keer wat beter zal gaan. En dan staan we weer verbaasd dat we opnieuw neergestort zijn. Maar waar de jagers slechts een klein beetje verder kwamen dan vorig jaar, wil God ons echt verder helpen. Niet door eigen koppigheid, maar door zijn leiding en zijn wijsheid. MUZIEK